أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو صفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسبرودس نسوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على إيس فضا دك خبخين إن شاء الله تعالى ولك على برودس فراخ من أفورة تكوم من يفا فان دي واند أف تكوم أن تخود فوربو تخيف أن نيو بسوني دي فانداخ فورت إيس تي سين dat ze weten dat we hier serieus bezig zijn met het vergaren van kennis en niet met het kijken naar een film. Immers wanneer je op school zit, dan kom je ook zittend netjes met je spullen klaar voor je en neem je de kennis tot je die de leraar je geeft. En hier betreft het immers kennis die je niet alleen maar in dit wereldse verder helpt, maar ook in het hiernamaals, inshallah ta'ala. Dit gezeggende hebbende, inshallah, we hebben gesproken over een van de machtigste hadith. En we zijn nog steeds bij de hadith van Jibril alayhi salatu wassalam, waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam vele zaken van het geloof uiteen heeft gezet. En vandaag met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zullen we doorgaan waar we waren gebleven. En we zullen nog een aantal zaken van deze hadith, van deze wonderbaarlijke hadith, zullen we bespreken met elkaar inshallah ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft werkelijk de waarheid gesproken toen hij zei dat Allah tabaraka wa ta'ala hem jawami' al-kalam heeft gegeven. Hem in staat heeft gesteld om met weinig woorden veel zaken te vertellen. Yani de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam waren krachtig van inhoud. Krachtig in de zin dat ze de harten van de mensen verroerden. Maar ook dat hij de mogelijkheid had om met weinig zoveel zaken uiteen te zetten. En ik was vandaag nog bezig om de naslagwerken van de ulama te lezen over deze hadith. En deze hadith in het bijzonder. En hoeveel leerpunten de ulama hebben geabstraheerd uit deze overlevering. En dan sta je eigenlijk versteld over hoeveel punten de ulama daaruit hebben weten te halen. Vanwege het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam in staat was om met weinig woorden zoveel zaken over te brengen aan de umma. En deze hadith, daarin hebben we gezegd, kwam Jibril alayhi salatu wassalam in de vorm van een bedouin naar de profeet sallallahu alayhi wasallam. En we zullen vandaag zien met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala, dat zelf de profeet sallallahu alayhi wasallam niet op de hoogte was van de identiteit van deze persoon. De profeet sallallahu alayhi wasallam, pas op het moment dat Jibril alayhi salatu wassalam vertrekt, dan pas realiseert hij zich dat het hier Jibril alayhi salatu wassalam betrof. Die was gekomen om de mensen te vertellen over hun geloof. Die was gekomen om de mensen onderricht te geven in de zaken van hun geloof. En de geleerden hebben gezegd dat vanwege het feit dat de mensen zich bezig hielden met onzinnige vragen te stellen, vervolgens Jibril alayhi salatu wassalam door Allah tabaraka wa ta'ala was gestuurd om de mensen middels de vorm van vraag en antwoord te leren over hun geloof. En ook al weet je zelf het antwoord op een vraag, maar als er in een zitting mensen zijn die lering kunnen trekken uit het antwoord op jouw vraag, dan ben jij een reden om een leraar genoemd te worden. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd in de overlevering, deze persoon was Jibril. Atakum li'allimukum dinakum. Dit is Jibril die is gekomen om jullie onderricht te geven over jullie geloof. Terwijl hij in feite degene was die de vragen stelde en de profeet sallallahu alayhi wa sallam degene was die in feite de onderricht deed. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook in een ander hadith, Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili. Degene die wijst naar het goede, die de mensen de weg laat zien naar het goede, krijgt dezelfde beloning als de verrichter van dit goede. Dus dit zou voor ons een aansporing moeten zijn om goede daden te verrichten, inshallah ta'ala. Maar niet alleen maar om daar te stoppen, maar ook de andere mensen uit te nodigen naar het verrichten van goede daden en hen de weg daarnaar te wijzen. En uiteindelijk waren we gestopt bij het hoogste niveau, bij het niveau van ihsan. En we hebben gezegd, wat betreft ihsan hebben de geleerden, en dat was de meest correcte uitspraak, twee niveaus aangegeven binnen dit niveau van ihsan. De hoogste niveau die mogelijk is, is dat jij Allah tabaraka wa ta'ala op zo'n danige wijze aanbidt, alsof het is dat jij hem met de ogen van jouw hart ziet. En ta'bud Allah, ka'annaka tara. Alsof je Allah tabaraka wa ta'ala aanbidt, alsof het lijkt dat jij hem ziet. En natuurlijk hebben we gezegd dat het zien van Allah tabaraka wa ta'ala alleen maar is met de ogen van het hart. En niet dat wij in dit wereldse leven Allah tabaraka wa ta'ala zullen zien. En dit is een misverstand die wellicht bij sommige mensen aanwezig zal zijn. Maar dit moet niet het geval zijn. Wat betreft het zien van Allah tabaraka wa ta'ala hebben we gezegd over de ongelovige mensen dat Allah tabaraka wa ta'ala zegt: Kalla, innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Waarlijk, zij zullen op die dag van hun Heer afgeschermd zijn. Met andere woorden, de ongelovigen zullen ontnomen worden van deze grote gunst van het kijken met hun eigen ogen naar Allah tabaraka wa ta'ala. Terwijl Allah tabaraka wa ta'ala over de gelovige mensen zegt wanneer ze in het paradijs zijn binnengegaan en wanneer zij hun vervoersmiddelen zullen bestijgen en de engelen zullen zeggen tegen de mensen van het paradijs: jullie Heer nodigt jullie uit en jullie Heer wacht op jullie. En dan zullen de mensen worden voortgebracht en zetels en tronen van licht zullen worden klaargesteld voor deze mensen en dan zal Allah tabaraka wa ta'ala zichzelf tonen aan de gelovige mensen. En dit is alleen maar voorbehouden van de mensen van het paradijs. Daarover zegt Allah tabaraka wa ta'ala: wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Op die dag zullen gezichten verlicht zijn en ze zullen kijken naar hun Heer. Wat betreft de gelovige mensen, ze zullen kijken naar hun Heer, inshallah ta'ala. En wat betreft de ongelovige mensen, ze zullen praten met Allah tabaraka wa ta'ala op de dag des oordeels. Tussen hen en tussen Allah tabaraka wa ta'ala zal geen tolk zijn. Er zal geen vertaler zijn. Zij zullen direct met Allah tabaraka wa ta'ala spreken. Alleen deze gunst van het kunnen kijken naar Allah tabaraka wa ta'ala is alleen weggelegd voor de gelovige mensen van het paradijs, inshallah ta'ala. We hebben gezegd dat is het hoogste niveau die iemand kan bereiken met betrekking tot ihsan. Dat jij in jouw daden van aanbidden zo'n mate van goedheid betracht, dat jij zo geconcentreerd bent in je gebed bijvoorbeeld, dat jij zo goed bent in het geven van jouw sadaqa, dat jij daarmee zo'n danige niveau weet te bereiken dat jij Allah tabaraka wa ta'ala ziet. En weet je dit niveau niet te bereiken, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكْ, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als je dan niet in staat bent om hem te zien, dan dien je tenminste te weten dat Allah tabaraka wa ta'ala jou wel ziet. En we hebben gezegd, dat is het niveau van muraqaba. Dat is het niveau van het in de gaten worden gehouden van Allah tabaraka wa ta'ala. En in ieder van ons dient zich bewust te zijn van op het moment dat jij een zonde zou verrichten. Op het moment dat je op het punt staat om die specifieke zonde te verrichten, stop even en wacht even en denk even na. Er is namelijk iemand die me ziet. Er is namelijk iemand die me hoort. Er is namelijk iemand die de zaken voor mij opschrijft en noteert. En op de dag des oordeels mijn boek presenteert. Dus voordat ik daarmee doorga, laat ik wachten. En laat ik daarover nadenken. En laat ik terugtrekken van die zonde die ik wilde verrichten. En laat ik er juist voor zorgen dat ik goede daden verricht. Zodat ook die Heer die mij ziet tevreden is wanneer hij naar mij kijkt. En we hebben gezegd, daarin is verschil. Met betrekking tot deze eerste drie vragen, daaraan was behoefte onder de mensen. Er was behoefte onder de mensen om nog eens aan het einde van het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam een recapitulatie te geven, een herhaling te geven van al datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de afgelopen pakweg 20 jaar heeft verteld aan de mensen. om nog eens een herhaling te geven, om nog eens een uiteenzetting te geven van waar de boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het kort op is gebaseerd. Wat is de islam? Wat is iman? Wat is ihsan? Maar de volgende vraag is een algemene vraag. Is niet een specifieke vraag naar een onderwerp waar de mensen zozeer behoefte aan hebben, zoals de geleerden hebben gezegd. De volgende vraag is namelijk waarin Jibril alayhi salatu wassalam zegt: Alaykum salam, fakhbirni an as-sa'a. Licht mij in over het uur. En in een van de overleveringen, we hebben namelijk verschillende overleveringen over deze gebeurtenis, in de overlevering van Ibn al-Qaqa'a, daarin werd de vraag nog specifieker gesteld. Daarin werd de profeet sallallahu alayhi wasallam gevraagd: vertel mij wanneer het uur zal aanbreken. En op deze specifieke vraag beantwoordt de profeet sallallahu alayhi wasallam. Maar niet alvorens de profeet sallallahu alayhi wasallam zijn hoofd naar beneden slaat. En niet alvorens hij weigert te antwoorden op deze vraag. Waarna Jibril alayhi salatu wassalam hem niet één keer, niet twee keer, maar drie keer dezelfde vraag stelt. En wacht totdat de profeet sallallahu alayhi wasallam antwoord geeft op zijn vraag. En vervolgens de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt: Mal mas'ul bi'a'lam min as-sa'il. Wat betreft deze kwestie heeft degene die gevraagd wordt niet meer kennis dan de vrager. Je zou kunnen denken dat hier de beste onder de boodschappers van de engelen aan het spreken is met de beste onder de boodschappen van de mensen. En vervolgens dat ze tegen elkaar zeggen: onze kennis over deze kwestie is gelijk. Yani, jij weet niet meer dan mij over deze kwestie. Dat zou je kunnen denken. Maar we hebben net gezegd, de profeet sallallahu alayhi wa sallam was niet op de hoogte van het feit dat dit Jibril alayhi salatu wa sallam was pas nadat hij was vertrokken. Maar datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam wilt aangeven daarmee, is dat zowel de profeet sallallahu alayhi wa sallam als Jibril alayhi salatu wa sallam niet op de hoogte zijn van de kennis over het aanbreken van het uur. Met andere woorden, zowel de beste onder de mensen is hiervan niet op de hoogte. En ook de beste onder de boodschappers van de engelen is hiervan niet op de hoogte. Daarom zegt Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayh: degene die beweert kennis te hebben onder de mensen of onder de engelen, die beweert kennis te hebben over het aanbreken van het uur, is een leugenaar. Is een leugenaar, het kan niet anders. Er zijn helaas mensen die zeggen: onze mashayikh, onze geleerde mensen hebben zo'n niveau van yaqeen weten te bereiken, van zekerheid in hun geloof, dat zij kennis hebben over deze zaken. Kennis waar de beste van de mensen niet eens van op de hoogte is, en zelfs de beste onder de engelen niet eens van op de hoogte is. Deze persoon is niets anders dan een leugenaar. En Imam al-Qurtubi, hij zegt, rahimahullah, dat Jibril alayhi salatu wassalam met het vragen van deze vraag voor eens en voor altijd de mensen wil doen stoppen met het vragen naar deze kwestie. Met andere woorden, er moet gestopt worden met het vragen naar wanneer het uur zal aanbreken. En Allah tabaraka wa ta'ala leert ons op verschillende plaatsen in de Koran, bijvoorbeeld in surat An-Nazi'at: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Zij vragen jou, O Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, naar het uur, wanneer zal het plaatsvinden? En dan zegt Allah tabaraka wa ta'ala: hoe kan jij dat noemen? Hoe kan jij dat noemen? Terwijl de kennis daarover bij jouw Heer is. En ook andere bewijzen vanuit de Koran leren ons dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn geheel niet op de hoogte was van het aanbreken van het uur. Met andere woorden, Jibril alayhi salatu wa sallam was gekomen om de mensen voldoende duidelijkheid te geven dat zowel hij en de profeet sallallahu alayhi wa sallam daar niet van op de hoogte waren, en dat het dan ook geen zin heeft voor de mensen om daarover te blijven vragen. أنا أكسخت الله تبارك وتعالى سورة الأنفال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. سفراغ ياو over het aanbreken van het uur, wanneer zal het plaatsvinden, zeg waarlijk, de kennis daarover is bij mijn Heer. Er is dus geen kennis bij een van de schepselen van Allah tabaraka wa ta'ala over het aanbreken van het uur. En zometeen inshallah ta'ala komen we daar verder op. Dan gaan we kijken waarom heeft Allah tabaraka wa ta'ala de kennis hierover achtergehouden. Maar een mooie leerpunt, zoals imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi heeft opgemaakt, uit het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd dat de vrager niet meer kennis hierover heeft dan degene die gevraagd wordt. Daarover zegt hij dat wanneer een geleerde persoon of wanneer een gewone persoon wordt gevraagd over een kwestie en hij weet het niet, dan dient hij deze kwestie beter over te laten aan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu a'lam. Allah weet het best. Of tenminste dat hij zegt, ik weet het niet. En de persoon dient niet te denken dat wanneer hij zegt, ik weet het niet, dat zijn positie onder de mensen, wat überhaupt niet zijn verlangen moet zijn, maar dat zijn positie onder de mensen niet te niet zal gaan. Sterker nog, zegt imam al-Nawawi rahmatullahi alayh, dit zal er slechts voor zorgen dat zijn positie bij de mensen zal stijgen en dat dit zijn godsvrucht, dat dit zijn taqwa en dit zijn ikhlas zal beschermen en zal versieren. En het is bekend natuurlijk dat vele van de eerste geleerden hun vragen beantwoorden met Allahu a'lam. Met Allah weet het best. En het is bekend natuurlijk dat imam Malik rahmatullahi alayh, een van de grote ulama van deze umma, dat mensen vanuit groot Marokko, yani van Marokko, van Algerije, van Tunesië, kwamen om de hajj te verrichten. En in die tijd, wanneer je ging, dan zouden de mensen hun vragen verzamelen om dat te stellen aan de grote geleerden. En daar in Medina was imam Malik rahmatullahi alayh, en ze zouden hem vervolgens deze vragen voorleggen, 40 in totaal. En op 32 van deze vragen antwoordde imam Malik, Allahu a'lam, ik weet het niet. Allah weet het best. Waarop de mensen maar op 8 van hun vragen een antwoord kregen. Als wij dit in deze tijd zouden doen, iemand zou 40 vragen gesteld krijgen en hij zal er maar 8 antwoorden. Wallah, in deze tijd zouden de jongeren opstaan en zeggen, is dit een geleerde, dit is een clown. Maar het zeggen van Allahu a'lam siert een persoon op het moment dat hij bang is, op het moment dat hij niet zeker is van een antwoord. Zoals ook imam Malik rahmatullahi alayh eens werd gevraagd over een kwestie en hij zei Allahu a'lam. En vervolgens zeiden de mensen, ja imam, dit is toch een makkelijke vraag. Dit is geen moeilijke vraag, hier kunt u nou hier geen antwoord op geven. Waarop imam Malik rahmatullahi alayh boos werd. En hij zei, Allah tabaraka wa ta'ala zegt tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah zegt tegen de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam, waarlijk wij zullen op jouw gewichtige woorden doen neerdalen. En jij zegt dat dit een makkelijke kwestie is. Jij zegt dat dit een makkelijke kwestie is, terwijl Allah tabaraka wa ta'ala spreekt over gewichtige woorden hier. Wie is degene die geen kennis heeft? Wie is degene die hoogmoedig omgaat met deze kwestie van het geloof? Zoals we in deze tijd helaas zien, vele mensen die fatwa uitgeven alsof het zakgeld is. Hier en daar verspreiden ze het, terwijl ze niet eens weten wat de omstandigheden zijn achter zo'n kwestie en heel makkelijk zijn om daarmee antwoorden te geven en daarmee in feite zichzelf voorop hebben gesteld in zichzelf het in het vuur te gooien. Dus terughoudendheid in het geven van antwoorden leren we uit het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelfs zei, ik weet het niet. En ook tijdens verschillende gebeurtenissen van het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen bijvoorbeeld de joden van Medina naar de Quraysh kwamen en vervolgens de mensen zeiden van Quraysh, vraag deze persoon over een aantal zaken. Vraag hem over de ruh, vraag hem over ashab al-kahf. Vraag hem over Dhulqarnayn. Over zaken waarvan de Joden zeiden, wanneer je hem daarover zal vragen en hij weet het antwoord daarop, dan dienen jullie hem te volgen, want dan is hij waarachtig een profeet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, je kunt je voorstellen het belang wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam erbij heeft om het antwoord te geven. En hij vervolgens zegt, kom morgen en ik geef jullie het antwoord. Met andere woorden, hij wist het antwoord niet, maar hij wachtte op de wahi van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar omdat hij geen insha'Allah zei, kwam deze wahi pas veel later. Dus ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam wist niet altijd gelijk het antwoord. Hij moest wachten op de wahi van Allah tabaraka wa ta'ala op openbaring. Dan zou iemand zich kunnen afvragen, waarom heeft Allah tabaraka wa ta'ala de kennis over het aanbreken van het uur achtergehouden? En natuurlijk is Allah tabaraka wa ta'ala daar het beste van op de hoogte. Maar waar het om gaat, is dat het niet belangrijk is voor jou en voor mij wanneer het uur zal aanbreken. Het is niet zozeer belangrijk wanneer de dag des oordeels zal beginnen, wanneer het uur zal aanbreken. Maar wat veel belangrijker is, is wanneer jouw uur gaat beginnen. En ieder van ons heeft namelijk zijn eigen kleine dag der opstanding, heeft zijn eigen kleine uur die zal aanslaan op het moment dat Melek el Moot zal komen om jouw ziel te nemen. Op dat moment begint jouw uur. Op dat moment begint jouw dag der opstanding. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook duidelijk heeft gemaakt toen een beduïne naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam en hem ook weer zo'n vraag stelde over het aanbreken van het uur. En hij vervolgens wees sallallahu alayhi wa sallam naar een kleine jongen die onder hen was. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam vervolgens antwoordde, als hij nog zal leven, dan zal hij niet oud en kreupel worden, of jullie uur is reeds begonnen. Met andere woorden, als deze jonge knul nog in leven is en hij een hoge leeftijd heeft bereikt en oud en kreupel is geworden, dan begint voor jullie al jullie uur. Dus waar maak je je druk over? Over het grote uur, en maak je daarom beter druk over jouw eigen uur wanneer die begint. En een andere reden kan zijn dat wij ons niet zozeer moeten druk houden, dat wij ons niet moeten bezighouden met wanneer zal het uur aanbreken? Maar dat wij ons moeten rekenen, dat wij rekening moeten houden met het feit dat wij voorbereidingen dienen te treffen voor dit moment. Zoals wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook weer eens antwoordde toen een beduïne naar hem toe kwam en hem vroeg over het uur. En hij zei, waylak, mada a'adatta laha? O wee jij, wat heb jij dan voor voorbereid? Wat voor voorbereidingen heb jij dan getroffen voor het aanbreken van het uur? Dus het gaat niet zozeer om wanneer zal het uur aanbreken, maar wat voor voorbereidingen heb jij getroffen als persoon op het moment dat Melek el Moot naar jou toe komt? Heb je dan een antwoord klaar? Ben je dan klaar om mee te gaan? Of zul je juist smeken en vragen om teruggestuurd te worden? Terwijl dat natuurlijk alleen maar ijdel zal zijn en het zal je nooit gegund worden. Dus dit met betrekking tot waarom Allah tabaraka wa ta'ala kennis over het uur achter heeft gehouden. Wallahu a'lam. Waarna Jibril alayhi salatu wa salam vervolgens vraagt, vertel me dan over de tekenen ervan. Yani als kennis daarover voor jou en voor mij onbekend is, vertel me dan over de tekenen voor het aanbreken van het uur. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft voor het aanbreken van het uur uit zijn genade voor de dienaren tekenen meegegeven. Tekenen wanneer die zich zullen voordoen, dat de mensen dan vervolgens rekening dienen te houden met het feit dat dit uur zal aanbreken. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, فَهَلْ يَنْدُرُونَ إِلَّا السَّاعَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَ. En waar wachten zij dan anders op dan dat het uur plotseling tot hen komt? In de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam leren wij dat wanneer het uur zal slaan, dit plotseling zal gebeuren. En zelfs op zo'n manier dat de geleerden zeggen, er wordt gesproken over as-sa'a, over het uur, Vanwege het feit dat iemand bezig is met het brengen van eten naar zijn mond. En hij heeft het eten van zijn bord gehaald. En wanneer de opdracht zal worden gegeven dat het uur zal aanbreken, hij niet eens de tijd zal hebben om dat eten naar zijn mond te brengen. En dan is het uur begonnen. Zo snel zal dit plaatsvinden, zo plotseling zal dit uur plaatsvinden. Zoals we leren uit de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt, فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتُهَا. De tekenen ervan zijn reeds gekomen. Yani tot de tekenen, zeggen de geleerden, die tekenen kunnen we onderscheiden tussen tekenen die reeds zijn geweest. Bijvoorbeeld de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is één van de tekenen van het einde van de tijd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith, waarvan de betekenis luidt als volgt, dat tussen hem en de komst is als deze. Yani de geleerden hebben gezegd, de afstand, niet de lengte, maar de afstand tussen deze twee vingers, dat is als de tijd tussen de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en tussen het aanbreken van het uur. Dus hier zit weinig tijd tussen als je dit vergelijkt met de rest van de duur van deze wereld. En er zijn tekenen die zich steeds zullen herhalen. En daarnaast zijn er tekenen die zich zullen voordoen vlak voor het aanbreken van het uur. Zoals bijvoorbeeld de komst van Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, de komst van Ya'juj en Ma'juj, de twee volkeren van Magog en Gog. En deze tekenen worden ook wel onderverdeeld onder de grote tekenen en onder de kleine tekenen. En hier vertelt de profeet sallallahu alayhi wasallam over een aantal, om in precieze getallen te spreken, twee van de tekenen die zich zullen voordoen voor de komst van het uur. En de profeet sallallahu alayhi wasallam praat hier namelijk over twee kleine tekenen. Ten eerste zegt hij, en talid al-ummatu rabbataha. En in een andere overlevering, een andere variant, rabbaha en ba'laha. In ieder geval waar het om gaat, de profeet sallallahu alayhi wasallam, die beschrijft een situatie waarin er een tijd zal zijn die zo verstoord is, die zo veranderd is, dat er sprake is van het feit dat een slavin haar eigen meesteres of haar eigen meester zal baren. En de geleerden hebben hiervan mening over verschild. En sommigen hebben gezegd, dit betekent dat de rijkdommen onder de moslims zich zullen toenemen. En als we kijken naar de begintijd van de verspreiding van de islam, dan zien we dat de rijkdommen toenamen onder de moslims. Dat zelfs in de tijd van Umar ibn Abdul Aziz, dat hij en de moslims op zoek waren naar mensen om de zakat aan te nemen, maar niemand konden vinden, omdat iedereen voldoende had. Er was voldoende in overvloed en niemand was er onder de moslims die behoeftig was, die deze zakat nodig had. Yani, de rijkdommen zullen toenemen waardoor iemand wordt geboren die zoveel rijkdommen zal hebben en vervolgens zijn eigen moeder zal vrijkopen. Dat is een van de interpretaties. En dat is de interpretatie van Sheikh ibn Uthaymin, maar ook de interpretatie van Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh. En zij versterken deze mening met het feit dat vervolgens het tweede gedeelte van deze hadith, namelijk dat armen, bedewieën, Arabieren, die nog gisteren schaars gekleed waren, geen schoeisel hadden, vandaag in deze rijkdom zitten en wedijveren met elkaar in het bouwen van hoge gebouwen. Yani, overdreven rijkdom die aanwezig is, wordt daarmee bevestigd. Maar Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayh, hij zegt, deze mening verdient toch niet de voorkeur. En de voorkeur verdient het dat het hier gaat om zo'n situatie waarin de verhoudingen zo verstoord zijn. En hij zegt, de eerste mening is minder correct. Waarom? Omdat het vrijkopen van slaven reeds gebeurde in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ook in de tijd van de eerste salaf van deze umma. Dus de tekenen van het uur, die geven juist aan dat er iets moet gebeuren, wat dus niet gebeurde in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar wat juist gebeurde in de tijd van dicht bij het uur. En daarom zegt Ibn Hajar dat het hier gaat om een figuurlijke betekenis. Dat het hier gaat om een situatie waarin kinderen zo slecht omgaan met hun eigen moeders, zo slecht omgaan met hun eigen ouders, dat het is alsof zij hen de behandeling geven van een slaaf. Alsof de kinderen de slavendrijvers zijn geworden die hun eigen ouders en in het bijzonder hun moeders een grote mond geven. Die hun moeders op een slechte wijze behandelen en hasha lillah zelfs hun eigen moeders slaan en hun van geld ontnemen en al dit soort zaken. En hij versterkt deze mening dat de tijd zo op zijn kop is dat er sprake is van het feit dat de Bedouïen de macht zullen overnemen. Zoals imam al-Qurtubi ook zegt. En dit haalt hij uit verschillende overleveringen. Namelijk dat de Bedouïen, zij zullen de macht overnemen met geweld. En zij zullen vervolgens de rijkdommen van de mensen zich toe-eigenen. En het hoogste prioriteit die zij nog kennen, is dat zij vervolgens wedijveren met elkaar in het bouwen van de hoogste gebouwen. Dus dit wat betreft deze wonderbaarlijke twee tekenen. En imam al-Qurtubi, rahmatullahi alayh, hij is gestorven in 671 na de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zegt, wij zijn getuigen van het feit dat dit is gebeurd. Wij zijn getuigen van het feit dat de Bedouïen de rijkdommen hebben toegeëigend en met geweld de macht hebben overgenomen en reeds wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen. Ja, imam al-Qurtubi, was je maar in deze tijd aanwezig en had je maar gezien wat de Bedouïen van deze tijd doen. Had je maar gezien wat ze doen met de rijkdommen van de moslims, met het bouwen van de hoogste gebouwen. Hoe zij bezig zijn met het verkwanselen van de bezittingen van de moslims. Had je maar gezien hoe zij de mensen onderdrukken. Had je maar gezien hoe ze bezig zijn om de rijkdommen van de moslims weg te gooien in het bouwen en het opspuiten van de ene kunstmatige eiland naar de andere kunstmatige eiland en ze daar villa's maken voor wie? Mag het weten. Voor een of andere afvallige filmster of popster of voetbalster om daar vervolgens in de islamitische landen facet te komen verspreiden. Had je maar geleefd in deze tijd, dan had je je zeker geschaamd voor deze mensen. En dit is een van de wonderen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij vertelt over zaken die zich zullen voordoen in de toekomst. En die zich ook zullen voordoen. En daar wij ook nog bewijs van hebben en wij daar getuigen van zijn. Ik las laatst in een tijdschrift dat 20% van alle kranen, van die grote kranen waarmee gebouwen worden gebouwd, 20% van alle kranen op de wereld op dit moment in de Emiraten staan. Daar wordt de ene hoge gebouw naar de andere hoge gebouw gemaakt. En daar zijn de mensen bezig om hun rijkdommen en de rijkdommen van de mensen te verspillen. En dan vervolgens de mensen in armoede achter te laten. Dus imam al-Qurtubi en ook Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahumullah, die praten over een situatie die zo erg veranderd is, die zo erg verstoord is, dat de slechtste van de slechtste mensen aan het einde van de tijd zullen regeren. En dat de betrouwbare mensen niet meer de gelegenheid zullen hebben om naar geluisterd te worden. De mensen zullen de onbekwame mensen nemen om vervolgens hun te onderrichten in hun geloof. En zullen vervolgens de mensen vragen, of de mensen zullen hen vragen, zij zullen de mensen uitspraken geven, waardoor zij zichzelf doen afdwalen en de mensen zullen doen afdwalen. And ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, La taqumu sa'a hatta yakuna as'ada an-nasi bid-dunya Luka' ibn Luka'. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, het uur zal niet aanbreken of degene die het meest ingenomen met dit wereldse leven, Luka' ibn Luka' is. En Luka' is de meest onwetende, de meest onbenullige onder de mensen. Dus de meest onbenullige, de meest onwetende persoon, zoon van de meest onwetende persoon, meest onbenullige persoon. Deze persoon die het bevel krijgt over de mensen. Deze persoon die de rijkdommen van de mensen zal toe-eigenen, zal vervolgens gaan over deze kwesties. En hij zal tevreden zijn met dit wereldse leven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een andere hadith, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَضِرِ السَّاعَةِ Wanneer datgene wat toevertrouwd wordt aan de mensen, wanneer het vertrouwen wat de mensen stellen in anderen, ik geef je iets in onderpand. Ik wil je dit geven, kan je erop letten? Al-amana. Wanneer dat vernietigd zal gaan, wanneer dat teniet zal gaan, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, van tadir as-sa'a. Wacht dan op het uur. En er werd vervolgens gevraagd aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kayfa ida'atuha ya Rasulallah? Hoe zal dan de amana verloren gaan, o boodschappen van Allah? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Ida wussida al-amr ila ghayri ahlihi fantadir as-sa'a. Wanneer dan het bevel over een land, over een bedrijf, over andere mensen zal worden overgegaan naar de meest ongeschikte onder de mensen, wacht dan af op het aanbreken van het uur. Met andere woorden, de bewijzen liggen er. Het uur die zal aanbreken en de komst van het uur, we kunnen alleen maar elke dag aftellen de tekenen die zich zullen voordoen. En we praten hier nog steeds over de kleine tekenen, want op het moment dat de grote tekenen zich zullen voordoen, dan zullen deze elkaar in rap tempo opvolgen en zal het einde nabij zijn. Maar we praten hier nog steeds over de kleine tekenen. Dus er is een situatie waarin de meest ongeschikte mensen de leiding zullen hebben over de mensen. En een van de zelf van deze umma, omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam praat over beduïen die nog een dag geleden achter de staarten van hun vee aanliepen. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam praat over mensen die niet eens genoeg geld hadden om schoeisel te kopen, om behoorlijke kleding te kopen en vervolgens aan de macht zijn gekomen en vervolgens beproefd zijn met al deze rijkdommen. Vanwege deze feit zegt Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayh, dat iemand van jullie zijn hand uitstrekt naar een zeemonster en deze hem vervolgens toebijt, dat is beter voor hem dan dat hij zijn hand uitstrekt naar een leider die eerst arm was en nu rijk is geworden. Pas op voor die mensen. Want deze mensen, wanneer zij beschikken over de rijkdommen van de mensen, dan zullen zij dit achterhouden voor de mensen. En dan zullen zij de mensen hiervan niks schenken. Vanwege deze feit, zegt Sufyan al-Thawri, pas op voor deze mensen. Waak je voor deze mensen. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Omar, weet je wie deze persoon is? Jibril alayhi salatu wa salam vertrok. En Omar ibn Khattab radiyallahu an, onderzoekend zoals hij altijd was, willen weten wie deze wonderbaarlijke vragen stelde en wie telkens op een wonderbaarlijke en vreemde manier zei, Sadaq, die heeft de waarheid gesproken. Hij wilde meer weten over deze persoon. En nadat Omar ibn Khattab radiyallahu an deze man zag opstaan en vertrok, bleef hij even zitten en hij ging deze man vervolgens zoeken. Maar Omar ibn Khattab radiyallahu an kon deze man nergens meer vinden. En vervolgens is Umar ibn Khattab radiyallahu an naar huis gegaan. En het is bekend dat Umar ibn Khattab, dat hij met zijn buurman had afgesproken dat één dag hij naar de moskee van de profeet sallallahu alayhi wasallam zou gaan. En zijn buurman zou inlichten over datgene wat er die dag is gebeurd. En vervolgens de buurman de volgende dag zou gaan. En Umar ibn Khattab radiyallahu an in diens afwezigheid zou vertellen over datgene wat ze hadden geleerd van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Vanwege het feit dat ze ver weg woonden van de moskee. Dus Umar ibn Khattab radiyallahu an ging naar huis. En wist nog steeds niet wie deze persoon was. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wasallam, en dit vertelt de profeet sallallahu alayhi wasallam in de variant van de hadith die over is geleverd door Abu Amr, dat hij zegt: alle lof zij Allah. En dit was Jibril alayhi salatu wassalam, die was gekomen om de mensen te onderrichten in hun geloof. En er is geen keer behalve deze keer voorbij gegaan. Of hij verscheen tot mij en ik herkende hem gelijk, behalve deze keer. En pas op het moment dat Jibril alayhi salatu wassalam vandoor ging, toen herkende de profeet sallallahu alayhi wasallam dat het hier Jibril alayhi salatu wassalam betrof. En hij vertelde de mensen: dit is Jibril, die is gekomen om jullie te onderrichten over jullie geloof. En pas na de derde dag, toen Umar ibn Khattab radiyallahu an terugkwam, vertelde hij dit tegen Umar ibn Khattab radiyallahu an. Vandaar dat Umar ibn Khattab radiyallahu an zegt ook: فَلَبِثْتُ مَلِيَّ, ik bleef een lange tijd. Yani een lange tijd heb ik niet gehoord wie die persoon was. Voor die tijd dat hij wegging, de volgende dag kwam zijn buurman. En pas die dag daarna kwam Umar ibn Khattab radiyallahu an en vertelde hij hem over wie deze vragensteller was. En vervolgens is dit de hadith van Jibril alayhi salatu wassalam. Maar daarin deze hadith vinden we vele leerpunten. Een van de leerpunten bijvoorbeeld die imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi heeft opgemaakt uit deze hadith en ook uit een aantal andere over dezelfde gebeurtenis, was dat de sahaben onderling met elkaar spraken over het feit wanneer een vreemde persoon naar de profeet sallallahu alayhi wasallam kwam, hij vaak niet te herkennen was, te onderscheiden was van de andere mensen. En daarom vroegen de sahaben aan de profeet sallallahu alayhi wasallam om een verhoging voor hem te maken, zodat hij daarop zou kunnen gaan zitten. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ook daadwerkelijk toestemming gegeven om een verhoging te maken van klei waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam zou gaan zitten, zodat de mensen hem zouden herkennen. Ver van iedere vorm van hoogmoed, ver van iedere vorm van jezelf verheffen boven de andere mensen. En op basis daarvan hebben de geleerden ook gezegd dat het toe is gestaan voor de geleerde persoon om zich te onderscheiden van de andere mensen, om zichzelf herkenbaar te maken voor de andere mensen, dat hij op een hogere plaats mag zitten dan de andere mensen. Andere leerstelling uit deze hadith is bijvoorbeeld het feit dat wanneer je komt tot de mensen met gezag, tot de koning, tot de leider, tot bijvoorbeeld de geleerde, dat jij je op de beste wijze dient te kleden. Dat jij verzorgd dient te komen tot hen. En dit is geen probleem, inshallah ta'ala, hier is niks mis mee. Een andere zaak die we kunnen leren uit deze hadith, en er zijn er natuurlijk vele, zoals ik net zei, ik las vandaag een boek met daarin met de titel 99 opvoedkundige punten en wettelijke punten die we kunnen leren uit de overlevering van Jibril. Yani zelfs 99 zaken die de geleerden hebben opgemaakt uit deze hadith. En enkele daarvan is natuurlijk wat we hebben verteld over het feit dat wanneer de islam apart wordt genoemd, wanneer iman apart wordt genoemd, wanneer ihsan apart wordt genoemd, ze elk een aparte betekenis hebben. En wanneer ze samen worden genoemd of wanneer één wordt genoemd, beter gezegd, dan overlappen ze elkaar wat betreft betekenis. Maar ook het feit dat de sahaben slim waren, intelligent waren, vanwege het feit dat zij elkaar vroegen. Vreemd, wonderbaarlijk, vanwege het feit dat deze persoon vraagt en ook vervolgens het antwoord geeft. Met andere woorden, ze waren oplettend. Zij deden hun best om te luisteren naar datgene wat hun werd geleerd. Zo dienen wij een voorbeeld aan hen te nemen. Verschillende leerpunten die gehaald kunnen worden uit deze hadith. Bijvoorbeeld wat de geleerden zeggen. Het stellen van een goede vraag is de helft van de kennis. Wanneer je een goede vraag stelt, is dat de helft van de kennis. Immers, kennis is niks anders dan het stellen van vragen en het antwoord krijgen van vragen. En een andere les die we kunnen leren uit deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wasallam, is dat middels vraag en antwoord je de mensen kunt onderrichten. Dat het stellen van vragen en het antwoorden van mensen een goede manier is om de mensen te onderrichten in hun geloof. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam vaak deed. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam vroeg aan Omar: Omar, weet je wie deze persoon is? En daarmee probeert hij de sahaba te prikkelen om na te denken. En zo dienen wij ook te zijn door de mensen vragen te stellen en antwoorden te geven. Zo ook kunnen wij hen activeren, hen meebrengen met de stof. Vele andere punten. Bijvoorbeeld het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam alle moeite betrachtte om de mensen het geloof te verduidelijken. En dat hij elke gelegenheid gebruikte om vervolgens de mensen over het geloof te vertellen, maar dat hij hierin spaarzaam was. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, wanneer hij de mensen zou onderrichten, dan zou hij de mensen net genoeg geven om hen te doen verlangen naar de volgende keer dat de profeet sallallahu alayhi wasallam hen weer zal vertellen over het geloof en zij daarna bleven hunkeren. Zo was de profeet sallallahu alayhi wasallam telkens de gepaste portie geven aan de mensen, zodat ze niet verzadigd zouden raken en dat het te veel zou worden, zoals het nu ook volgens mij te veel wordt voor velen van jullie, wanneer ze 3 uur achter elkaar zitten en geen pauze en geen thee hebben gekregen. En het lijkt alsof we hier met een zwangerschapscursus bezig zijn. Maar waar het om gaat, is dat de profeet sallallahu alayhi wasallam dus bezig was om de mensen te prikkelen. En dat de profeet sallallahu alayhi wasallam de mensen net datgene gaf waardoor ze dus terug wilden komen. En nog vele andere punten inshallah ta'ala. En ik zal mij met deze hoeveelheid volstaan inshallah ta'ala. De volgende week voor degenen die geïnteresseerd zijn, dan zal ik de afgelopen 3 lessen zal ik uitgewerkt hebben in handouts, zodat jullie die mee kunnen krijgen inshallah ta'ala. En dan vraag ik jullie nog om deze hadith door te nemen voor degenen die geïnteresseerd zijn, om te zijn tijd laten we zeggen een 10-tal hadith een toets af te nemen. Dan zal ik elke keer nadat ik 1 hadith heb behandeld, alle punten die ik met jullie heb besproken nog eens uitwerken. En als ik handig genoeg ben om in de tussentijd te leren hoe het gaat met PowerPoint presentaties en dat soort mooie dingen, dan zal ik inshallah ta'ala ook met de nodige technische veranderingen meegaan. Maar in ieder geval, ik beloof jullie inshallah, de volgende week wanneer jullie hier zijn inshallah, dan beginnen we met de volgende hadith. Met de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam de arkaan van islam uitlegt. En dat heb ik voor jullie nog achtergehouden van deze overlevering. Heb ik voor jullie gezegd, ik breng dat naar de volgende hadith. Daarin gaan we verder inshallah ta'ala. En sluiten we vandaag deze hadith af. Als er vragen zijn over deze hadith, dan hebben we nog 5 minuten inshallah ta'ala om deze vragen, in ieder geval wanneer er onduidelijkheden waren, om die te bespreken. Als ik daartoe in staat ben, dan zal ik ze proberen te beantwoorden. En anders beloof ik jullie in ieder geval om die de volgende keer te beantwoorden voor jullie inshallah ta'ala. En ik had ook nog beloofd om jullie het e-mailadres te geven, dat heb ik nog steeds niet. Maar dat zal ik jullie inshallah dan nog te goed houden. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.